Goedemorgen, goedemorgen. Ik ben er alweer. Het is heel kort geleden dat ik bij jullie was en toen hadden we het over empathie. Ik althans. Later is er over familie gesproken en dan zit je hier op Moederdag. En ik werd door de aanbidding ook meegenomen eigenlijk bijna naar de hemel, het gevoel in de hemel. Want eigenlijk is God niet alleen een vader, maar hij is ook een moeder. Toch? Hij vergadert zijn kuikens onder de vleugels, net zoals een moeder hen dat doet, zo is God. En ja, ik vond het heel mooi wat Alice zei over, het is niet alleen Moederdag, maar het is ook Vrouwendag, toch? Ik weet niet helemaal precies, Alice, wat je ermee bedoelt, maar ik heb zo'n vermoeden. Ja, want het zijn natuurlijk ook vrouwen die best wel graag moeder hadden willen zijn. Maar ja, op de een of andere manier heeft het leven zo geleid dat het niet zo geworden is. En ik heb een hele goede collega die doet er van alles aan om getrouwd te raken. En die is helemaal gek op kinderen, maar ze is alleen. En die vrouwen die hebben het dan misschien op een of andere manier wel moeilijk. Op zo'n dag als deze. En daar denk ik gewoon even aan. En niet dat het een droeve dag moet worden, maar ik geloof wel dat God in de hemel als moeder ook heel erg goed mee kan voelen. Want God die verlangt ook dat al zijn kinderen verzameld worden en thuiskomen. En als ik denk aan het woord empathie van de vorige keer, dan denk ik ook, het is ook goed als kerk dat we meevoelen aan iedereen die in deze kerk is. En er zijn erbij die heel blij zijn vandaag en er zijn er ook die dat geluk dan misschien niet kennen. En ik had het idee dat het goed was om voor alle twee te bidden en te danken. Goed? Ja, en eigenlijk zou het ook heel fijn zijn als je even je buurman of buurvrouw gewoon even een hand geeft. Dat we verbonden zijn. Dat hoort bij familie zijn. Dat je het gevoel hebt dat er hier niemand alleen is. Dat we echt familie zijn. Ja, je mag er ook nog bij gaan staan ook nog. Vader, dank u wel. Dat in uw woord er eigenlijk niet alleen gesproken wordt dat u een God de Vader bent. Maar u heeft ook een moedig hart. En u begrijpt deze dag fantastisch. U begrijpt dat er kinderen zijn die graag naar huis gaan om bij mama te zijn, bij moeder te zijn. Maar er zullen ook moeders zijn die verlangen dat de kinderen thuis komen en die komen niet thuis. Zo zijn er van allerlei gevoelens van dankbaarheid, maar ook van verdriet. Heer, en in de hemel begrijpt u dat. U kunt dat alle twee heel goed aan. Rijkhalzend verlangt u naar het openbaar worden van de zonen en dochters van God, staat er in Romeinen 8. En ik voel dat verlangen, dat is in de hemel. Heer, het is niet alleen een natuurlijke moederdag, maar het is ook eigenlijk vandaag een geestelijke moederdag. Een dag waarop de hemel rijkhalzend verlangt naar kinderen die geen verbond hebben met die moeder, met die God in de hemel. Maar dat u rijkhalzend uitkijkt, vol verwachting, wanneer gaat die dag komen? En zo draag ik elke vrouw op om te weten dat God een moeder is die naar jou uitkijkt. En je mag bij hem, bij haar zijn. Troost vinden, rust vinden, vrede vinden. Ook als er verlangend zijn die niet uitgekomen zijn. En zo bid ik ook voor de moeders die vandaag vieren, vol dankbaarheid dat er kinderen zijn die in het leven geluk en blijdschap brengen. Ook als het niet altijd goed gaat, maar toch is het een geschenk. Kinderen zijn een geschenk. Heer, wat bent u een machtig God, dat al die twee gevoelens bij elkaar kunnen bestaan. En daar prijzen we u voor. Amen. Wees gezegend. Dankjewel. Ik heb alleen maar gebeden, ik heb nog niet eens wat gezegd. Dank jullie wel. Patrick die geeft mij tegenwoordig taken, dus ik moet ook over bepaalde onderwerpen spreken. En Patrick, ik heb nog nooit over dit onderwerp gesproken. Dit is blijkbaar zo natuurlijk in mijn leven, dat ik er nooit over nagedacht heb om over dienstbaarheid of dienstbaar liefde in actie te spreken. Dat hoort in het hele thema waar we als Levend Woord Gemeente bij betrokken zijn, liefde. Dat zijn eigenlijk onze kernwaarden. Als wij nadenken over hoe willen we dat de wijk hier over Levend Woord Gemeente nadenkt en hoe willen ze ons zien, dan denken we ja, dat moet gewoon het woord liefde zijn. Dat zijn allemaal kernwaardes die we elke week de afgelopen periode en de komende periode behandelen. En Ine en ik zijn altijd heel praktisch, dus we hebben even nagedacht over, kennen wij mensen in ons netwerk, en dan heb ik het even niet over de Levend Woord Gemeente, want daar zitten er een heleboel, vind ik, die dienstbaar zijn. Maar kennen wij in ons netwerk mensen die daar echt een voorbeeld in zijn? Ik vind het altijd leuk om even te kijken van, heb ik mensen die dat gewoon zijn? En dan denk ik als eerste aan mijn schoonmoeder. Het is vandaag ook moederdag, dus we gaan straks ook naar schoonmoeders toe. En daar ga ik zoiets over vertellen. Die heeft daar zelfs een lintje voor gekregen. Er zijn mensen in Nederland die krijgen lintjes. Maar mijn schoonmoeder die heeft een lintje gehad van de koning. Omdat ze zo dienstbaar is. Daar kom ik zo even op. Maar er is nog iemand anders. Dat is mijn vriend Theo. Die woont in Nijmegen, buurt van Nijmegen. En dat is een man van weinig woorden, maar veel dienstbaarheid. En ik ga je gewoon even een kort momentje uit zijn leven vertellen. Het is hilarisch. Voor zijn vrouw niet, maar voor mij was het echt, Theo, dat heb je toch niet gedaan. Maar ik ken Theo als voorganger toen de tijd, dat is inmiddels niet meer. Maar hij is een man die heeft hart voor de allerarmsten, de zwervers, verschoppelingen, weeskinderen. Noem eigenlijk alles maar wat een probleem heeft, daar heeft hij wel een hart voor. En toen hij voorganger was, toen kwamen daar ook wat vluchtelingen in zijn kerk en een aantal waren uit Iran. En ik woon in Haarlem en wij waren met Iraniërs bezig. En zo hebben we elkaar ontmoet door de Iraniërs, vluchtelingen. En op een gegeven moment komen er wat meer van die vluchtelingen in zijn kerk. En dat werd een soort ecclesiaatje, een kleine groep waar bijbelstudie aan werd gegeven. En dat vond hij leuk om te doen. Maar hij was niet alleen met bijbelstudie bezig, hij was ook vooral bezig met zorg. Hij was heel dienstbaar naar die mensen toe. Je kunt echt zeggen, liefde in actie. Dienstbaar, liefde in actie. En dat was een echtpaartje, die hadden het heel moeilijk in het leven. Dat kon je zien aan hun hele, ze waren wel christen geworden, maar je kon echt wel zien dat het ging hun niet goed. En zij werd op een gegeven moment opgenomen in een psychiatrische afdeling, in een gesloten afdeling. En ze hadden twee dochtertjes en die man die had eigenlijk geen flauw verstand van opvoeden. Hij deed het ook helemaal niet goed. En het was zelfs zo erg dat het heel zorgelijk was en de COA die moest ingrijpen. En toen hadden ze aan hem gevraagd, ken je iemand in Nederland die wel voor die twee kinderen zou kunnen zorgen? Want ja, jij kunt dat niet en we moeten je eigenlijk ontheffen van je macht om over die kinderen te zorgen. En zijn naam werd genoemd, Theo, bel hem op. Dus hij woonde een heel eind verder weg in Nijmegen dus. En er kwam een telefoontje van, goh, Theo, zou jij twee Iraanse kinderen willen opnemen waarvoor de ouders niet kunnen zorgen? Ja, zegt Theo, ik heb een heel klein huis, echt klein, ik ken het huisje nog. En we hebben 6 dochters. Elk plekje in huis is eigenlijk wel bezet. Maar ja, breng ze maar. Zijn vrouw echter was op een conferentie, de Fathers Love You conferentie. Ken je hem nog? Ja. Geweldige conferentie, daar wordt gesproken natuurlijk over de vader, de liefhebbende vader, de zorg. En toen de tijd hadden we geen mobiele telefoontjes om even te bellen, wat vind je ervan? Dus Theo dacht, nou dat vindt mijn vrouw wel goed. Dus de kinderen werden gebracht, dezelfde dag nog. En moesten natuurlijk op een gegeven moment al huilend, hè, want de ouders moesten weg, waren er niet. Vreemde man. En die kinderen die moesten op een gegeven moment naar bed. En er was geen bed. Want er was ook geen plek voor. Alle plekjes waren bezet en daar waren al matrassen. Dus toen dacht hij, nou, ik leg ze wel bij mij in bed en we zien wel. Dus zijn vrouw komt 's avonds laat om 11 uur, geloof ik, thuis van een geweldige conferentie. Waar God de Vader diep in haar hart zich geopenbaard had. Ze vond het helemaal geweldig. Ze komt thuis en ze zegt, nou, hoe heb jij het gehad? Ja, goed, zegt Theo, ik heb nog een leuke verrassing voor je. Dus Petra, onze vriendin, die loopt naar boven en die ziet daar in haar bed 2 Iraanse kinderen liggen. Nou, dacht ze, nou, het is niet zo heel erg, want over 14 dagen zijn ze weer weg. Maar dat heeft 3 jaar geduurd. Ja, 3 jaar. Met allerlei nare dingen. En nu hebben ze een familiehuis, een heel groot huis, een verbouwde katholieke pastorie, waar nog 9 andere kinderen ook wonen. Die hebben ze ook opgenomen. Dus als ik denk aan dienstbaar, denk ik niet alleen aan toiletten schoonmaken of een kerkgebouw schoonmaken, maar denk ik ook vooral aan, wat is eigenlijk in ons hart? Dus zo wil ik het een beetje benaderen. Is daar echt een liefde die daardoor in actie komt? Nou, dan denk ik ook even aan mijn schoonmoeder. Een tweede voorbeeld. Mijn schoonmoeder is een pittige tante, kun je wel zeggen. En zij is ook echt wel bekend in het dorp. We noemen haar ook wel eens de burgemeester van As of van Buren. En dat doe ik niet alleen. Maar ze is een fantastisch mens. En als zij er straks niet meer is, zullen we haar echt missen. Want zij laat echt iets achter. En een van de dingen die opmerkelijk zijn, is dat zij heeft zoveel dienstbaarheid als een kracht gebruikt om te gaan staan in het leven van heel veel ellende. Toen Ina, mijn vrouw, 12 was, ze had nog 2 broers en 2 zusjes. Dus 5 kinderen, overleed plotseling van het ene moment op het andere moment haar vader, dus de man van mijn schoonmoeder. Die kreeg een hartstilstand en was binnen een uur eigenlijk verdwenen. Overgegaan van de dood naar het eeuwige leven, gaan wij maar vanuit. En dat was natuurlijk een enorm trauma, drama. Is ook een periode geweest dat de dominee ook langskwam en troost was. Maar uiteindelijk zag je mijn schoonmoeder gaan staan. En haar manier om in het leven krachtig te zijn was dienstbaar te zijn voor anderen. Heel kort daarna, half jaar later, gebeurde hetzelfde met haar zus. Dat is mijn oude buurvrouw, die woonde naast ons. Die had een heel groot staalbedrijf. En onze buurman, dus Ina's oom, die ging vaak naar het buitenland, naar staalfabrieken toe en zo. En die kwam terug van zijn reis, zijn zakenreis. En dat is natuurlijk, als je een zakenman, die rijdt veel. En op een gegeven moment waren er 2 oudere dames, die keken niet uit, staken de weg over met hun autootje. En ja, hij wilde ze ontwijken, reed tegen de boom, die auto vloog in brand en daar overleed hij. Dus binnen een half jaar was dus Ina's tante, de zus van mijn schoonmoeder, die stond daar weer bij het graf. En dat waren ook 4 kinderen en 1 op komst. Dus tante was zwanger van de 5e kind. Wij kenden toen Ina's moeder nog niet, maar door die gebeurtenis leerden we haar wel kennen. En ze was daar heel vaak. Dus terwijl ze eigenlijk zelf een half jaar weduwe was en 5 kinderen had, was ze ook nog bezig om dat andere gezin, ver weg, dat was toch elke keer weer een half uur, 3 kwartier rijden, was ze daar eigenlijk ook bezig om de zaak draaiende te houden. Eigenlijk werd ze daar een soort tweede moeder. En dat is eigenlijk haar hele leven zo geweest. Ze heeft, geloof ik, ik weet niet hoeveel jaar, maar jaren, geloof ik iets van 40 jaar of zo, gediend in de kerk. Ze was altijd bezig met het kerkgebouw, schoonmaken, verven. Ik weet nog, wij hadden een heel hoog huis, net zoals de kerk. Echt hoog. Maar zij ging de ladder op om de hoogste puntjes keurig netjes in de witte verf te zetten. Ze zat in de ze was als ouderling. Ze zat in de Oranje Commissie. En nog heel veel andere dingen. Ze was altijd aan het dienen. Nu is ze ouder. We gaan ook zo naar haar feestje toe. En een van de dingen die ze niet meer kan is goed zien. Ze ziet bijna niks meer. Ze ziet een heel klein beetje. En het gekke is, als je dat niet weet, dan lijkt het een hele gezonde, normale vrouw. Want ze verbergt het prima en ze kan goed voor haarzelf zorgen. Wij denken van niet, maar zij denkt helemaal van wel. Dus is ook nog best wel eigenwijs. Dus ik heb altijd gedacht van, nou, dat komt bij mijn vrouw ook toch in de genen een beetje terug. Oh, sorry, schat. Maar ik zeg altijd, eigen wijsheid is fantastisch. Dat is een geweldig karaktereigenschap. Ik heb nog één dochter die eigenlijk hetzelfde is als haar moeder. Maar als je wel weet dat je eigenwijs bent, moet je ook goed kunnen luisteren naar wat anderen om je heen zeggen. Want een solist in een orkest heeft haar eigen wijs. Maar als ze gewoon dwars tegen alles inspeelt, klinkt het niet. Maar als ze goed kan luisteren naar de rest van het orkest, klinkt het fenomenaal. Nou, dat is nou precies wat het met mijn schoonmoeder ook gedaan heeft. Haar stem is geweldig. En dus als ik over deze toespraak nadenk, dan denk ik aan die twee mensen. Zij hadden iets en hebben iets van een dienstbaarheid waarvan ik denk, dat zou geweldig zijn als wij dat in de kerk, dus in de communities, in de kleine kringen, met elkaar ontwikkelen. Dat is iets wat misschien niet bij iedereen van nature zomaar is. Er zijn mensen die zeggen wel eens, ik ben liever lui dan moe. Die pakken niks op. Maar je kunt het wel met elkaar ontwikkelen. En dan kom ik eigenlijk bij mijn eerste punt. En dan ga ik even naar het verhaal wat ook in jullie boek staat. Bij deze les hebben we het verhaal van de voetwassing van Jezus. En nou, dat is een heel mooi verhaal. Ik ga het niet lezen, het is een heel lang verhaal. Ik ga het kort even vertellen. Dus Jezus die net voor zijn dood besluit om nog het laatste avondmaal te gaan vieren met zijn leerlingen, met zijn vrienden. En een van de dingen die in die cultuur gebeurde was, als je gaat eten, dan was je je voeten. Bij ons was je je handen, maar daar was je je voeten. Dus er is ook een speciale slaaf voor. En die heeft dan zo'n wasbak. En nou, daar doe je je voeten in en dan worden die gewassen. Maar dat is echt slavenwerk. Maar Jezus besluit om een les te geven. En ik heb dit verhaal zo vaak gelezen uit Johannes 13. Dat je op een gegeven moment denkt van, het is eigenlijk best wel een raar moment ook. Net zo voor je weet dat je gaat sterven, dat je dan dit gaat doen. Waarom zou hij dat nou gedaan hebben? En snapten de discipelen eigenlijk wel waarom hij dat zo deed? En mijn conclusie van het verhaal is, als Jezus dan tegen de discipelen zegt van, joh, ik ga jullie voeten wassen. En iedereen die laat dat ook toe, behalve Petrus. Petrus kom ik zo op, ik lijk erg veel op hem. Dus ook heel eigenwijs, die wil dat helemaal niet. Daar komen we zo op. Maar ik ga even naar de anderen die dat gelijk toelaten. In dienstbaarheid zit nog iets anders dan iets doen. Dat was voor mij nieuw. En dat laat Jezus hier eigenlijk zien. Hij was de Allerhoogste, de Almachtige, die in de hemel een troon had, zittende naast de Vader. En hij was daar koning. Hij komt naar de aarde toe als koning. Hij was wel een mensenzoon, maar hij was nog steeds de Zoon van God. Maar hij kwam het koninkrijk van God op aarde brengen. En eigenlijk zeggen we daarmee, er was en er is iets in de hemel dat hij kende. Dat kwam hij op de aarde brengen. En als je dus bedenkt, wat zou dat dan kunnen zijn? Er zijn heel veel dingen, maar er is één ding die springt er bij mij altijd uit. En dat vind ik heerlijk om ook aan moslims te vertellen. Er was eenheid in de hemel. Vader, Zoon en Heilige Geest waren één van hart. Het is één God. Het is een mysterie, we begrijpen het allemaal niet zo goed. We kunnen het ook theologisch misschien heel goed uitleggen, maar toch blijft er altijd een soort mysterie. Maar ze hielden zoveel van elkaar, ze hadden zoveel van elkaar over. Hun hart was zo één, dat Jezus in overleg waarschijnlijk met Vader en Heilige Geest besloot om naar de aarde toe te komen, om niet als koning te regeren, maar als dienaar te dienen. En dan gaat het hier om het hart. Je kent vast wel van die mensen die doen iets omdat ze het moeten doen. En ik weet bijna zeker dat hier een paar mensen straks naar huis gehouden, heb je weer zo'n preek, ik moet iets doen voor de kerk. Er zijn altijd van die mensen, oh, daar heb je het weer op zondag, we moeten iets doen. Ja, dat is zo. Ik ga er niet omheen draaien. Ja, je moet iets doen. Maar het gaat er eigenlijk niet zo om wat je doet, maar het gaat er vooral om, wat zit er nou in je hart? Voor wie doe je het? Het gaat er eigenlijk om, zit daar liefde in je hart? En als ik naar Jezus kijk, naar zijn voorbeeld, dan denk ik dat dat hetgene is wat in de hemel is, wat op aarde gekomen is. God is liefde. Jezus kwam om zichzelf een bruid te verwerven. De gemeente is de bruid, dat weten we denk ik allemaal wel, daar ga ik geen preek over houden. Maar hij kwam niet alleen om te dienen, maar hij kwam ook om in zijn dienstbaarheid mensen te winnen. Mensen te laten zien, dit is liefde, ik heb wat voor jou over. En als ik dan denk aan de kerk, ik maak even een klein zijstraatje, ik kom zo bij Petrus en het avondmaal terug. Ik ga even naar Greta, die zit daar ergens. Greta, waar zit je? Ja, daar zit ze. Ik ben zo gek op dat mens. Sorry dat ik het zeg hoor, Glenn, maar ik weet dat jij nu even wat kromme tenen hebt. Maar ik vind dat een geweldig mens. En op een gegeven moment hadden we een community leaders meeting en we hadden het over schoonmaken van de kerk. Ik heb nog nooit iemand zo blij en zo vrolijk horen vertellen dat ze een heel team heeft en dat ze samen de kerk schoonmaken. En dat het gewoon fijn is om dat te doen. Meestal hoor je toch van we krijgen de lijst niet rond, mensen willen niet. Maar op de een of andere manier heeft die groep, ik weet niet wie er allemaal in zitten, ik doe denk ik die mensen een beetje tekort, maar samen gebeurt daar iets. Het is gewoon fijn om het te doen. Het is onze kerk. Dat eigenaarschap hoorde ik in. Het is dus niet de kerk van de leiders. Nee, het is onze kerk. Het is een deel van ons leven. Wij horen daar thuis. Weet je, en ik heb het ook tegen u gezegd. Ik vind dat gewoon eigenlijk geweldig om te horen dat dat bestaat. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien zit het ook wel in de cultuur die jullie meebrengen. Het samen dienen. Misschien hoort dat er wel bij. Maar het ging niet om, er moest iets schoongemaakt worden. Het was fijn om het samen te doen. En ik zou dat eigenlijk als eerste punt van mijn toespraak in jullie hart willen meegeven. Het gaat er dus niet om dat je op een lijstje moet komen om iets te doen in de kerk. Daar gaat het helemaal niet om. Dat is wel fijn trouwens. We hebben mensen nodig. Het hoort erbij. Maar het gaat erom dat het ook zo leuk is om samen iets te doen. Nou, even over weer een zijstapje. Dus de ene was naar links, de andere is nu naar rechts. Ik ga even over Ina. Ik moet ook wat positief natuurlijk zeggen. Ina heeft haar arm gebroken in november. En dat had een nadelig gevolg voor mijn agenda. Want ze kon niks meer. Ze mocht ook niks meer. Ze mocht niks tillen. Dus het hele huishouden, dat kwam op mijn schouders. Ik had... Sorry dat ik het zeg, dames, maar ik kan nog nooit echt gestreken. Dus dat moest ik nu ook doen. Moest ik nu ook doen, hoor je het? Ik had het vorige keer al verteld over dat witte en dat blauwe doekje, weten jullie nog. Dus Ina heeft allemaal doekjes. Voor de een, daar moet je iets mee doen en daar moet je iets mee doen. Het is echt hilarisch. Ik weet het nog steeds niet, maar goed, ik doe mijn best. Maar weet je, het gekke is, ik heb er geen dag nadeel van gehad. Het is gewoon leuk om te doen. En nu hebben we besloten, nu we allebei bijna met pensioen zijn, we gaan gewoon lekker samen ons huis schoonmaken. Met z'n tweetjes. En ik doe dit, jij doet dat. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. We hebben bijna, hoor goed, bijna nooit geen ruzie. Nou, heel af en toe maak ik dan net even dat ene ding niet schoon genoeg. En dan krijg je wel eens op je kop. Maar over het algemeen, 99,9% hebben wij het gewoon heel fijn samen. Dit is geen christelijk praatje. Dit is gewoon waarvan ik denk, dit zou toch geweldig zijn dat iedereen dat zo kan beleven. Dat je samen iets doet waar je blij van wordt. En dan, soms gaat het als een wervelwind, gaan we doorheen. Het lijkt Ajax wel. En dan ga je gewoon, en dan kennen jullie toch wel die reclame over die schoonmaakmiddelen. Daar had ik het over trouwens. Dus dat gaat gewoon door.
Dat gaat gewoon door het huis heen. En dan zitten we op de bank met een kop koffie. En denken we, god, dat hebben we even snel gedaan. Ons huis is weer lekker schoon. Maar hoe vet zou dat zijn als dat van voor ons huis hier, de kerk en kantoor, dat we dat op die manier ook gewoon met elkaar beleven. Het is fijn om dingen samen te doen. Nou, dat is mijn eerste punt. Die heb ik gemaakt. Tweede punt. Gaat over Petrus. Nou, ik zei al, ik lijk erg veel op Petrus. Petrus als haantje de voorste, overal bij betrokken. Was volgens mij ook echt een dienaar. Dus hij wilde alles regelen voor Jezus. Ik heb een tijdje The Chosen gekeken. En Petrus komt dan ook echt als haantje de voorste in die film ook echt naar voren. En dan is een grote crowd en dan moet Petrus dat allemaal regelen. En dan komt hij bij het laatste avondmaal. Johannes 13. En dan is Jezus die voeten aan het wassen. En dan zegt Petrus, ja, maar ik wil dat niet. Ik hoef dat niet. Er zitten hier een paar mensen die net zo zijn. Voor mij hoeft dat niet. Mij hoef je niet te dienen, zegt hij eigenlijk. En ik heb dat ook gehad. Ik ben echt heel eigenwijs. Ik wil niet dat mensen mij gaan dienen. Dat hoeft eigenlijk niet. Ik doe het zelf wel. Maar in dienstbaarheid en liefde in actie is het ook heel belangrijk dat je een ontvangende partij hebt. Ik zeg dat nog even een keer. In dienstbaarheid is het ook heel belangrijk dat er een ontvangende partij is die dankbaar is. En dat laat Jezus zien. Petrus, jij doet alles maar voor die ander, maar kun je ook zelf ontvangen? Nou, gelukkig heb ik een fantastische meester gehad. Dat is een van mijn eerste discipelen in Litouwen. Hij heet Juras. Dat was echt een man van God. Vurig, geweldig. Hij was altijd aan het evangeliseren. Maar hij startte ook een kerk. En hij zette de stoelen klaar. Hij zorgde voor het geluid. Hij zorgde dat er een aanbiddingsteam was. En meestal deed hij ook nog mee. En hij sprak. Hij deed alles. En op een gegeven moment in een discipelschapsgesprek begon hij toch een klein... Hij mopperde nooit, maar hij begon toch een klein beetje te mopperen dat er zo weinig mensen waren die wat deden. Geen dienstbare mensen dus. En toen zei ik eigenlijk, want ik herkende mezelf helemaal in hem. Toen zei ik eigenlijk van, nou joh, zet dan een keer niet de stoelen klaar. Eens kijken wat er gebeurt. Nou, de eerste zondag gebeurde er niks, want mensen waren gewend dat de voorganger het deed. Dus niemand deed wat. Maar toen de dienst ging beginnen en er geen stoelen stonden, want ik had hem gezegd, doe nou niks, hè? Dus niet stiekem toch gauw gaan doen. Nee, doe nou niks. En toen was er op een gegeven moment iemand die stond op, die zei, hey, moeten er geen stoelen klaargezet worden? Ik zeg, dat is een goed idee. Dat is een geweldig idee. Dus de stoelen werden klaargezet. Die zondag erop stonden alle stoelen klaar voordat hij binnenkwam. Want er was iemand die had gedacht van, hey, ik zou dat best al wel voor de dienst kunnen gaan doen. Nou, en zo ging dat verder en verder. Dus het is even een zwart-wit verhaaltje. Maar ik moest leren, want ik heb het over mezelf, ik heb het over niemand anders. Ik moest leren, en dat is ook in mijn relatie met Ina. Ik moest leren dat ik ook een moment moet willen ontvangen. Dus dienstbaarheid is niet alleen maar geven, maar als er dienstbare mensen zijn, is het ook belangrijk dat er ontvangers zijn die daar dankbaar voor zijn. Dat is relatie. Dat is samen iets doen. Want de een kan dit heel goed. Ik ga even naar mijn dochter Lois, die dus eigenwijs is, nog steeds. Maar ze zingt geweldig. Ze speelt saxofoon. Dat kan ze allemaal heel goed. Maar in de tijd, in haar tienertijd, toen had iedereen bij ons thuis, die moest iets doen. Een klus. En Lois, die had misschien wel de minst leuke klus. Dat was het, die vieze containers moesten elke maandag aan de straat gezet worden en weer opgehaald worden en teruggebracht. En die containers die stinken nog al eens een keer, vooral in de zomer. En Lois is heel een pietje precies. En stank en viezigheid, dat vindt ze niet fijn. Dus zij probeerde eigenlijk altijd wel onder die klus vandaan te komen. En Ian en ik kregen daar op een gegeven moment een argument over. Stond die container weer niet aan de weg. Dus wat doe je dan als vader? Nou, dan doe ik het zelf wel. Dus ik ging in het vervolg die container aan de weg zetten. Maar op een gegeven moment, en nu komen we even bij die twee punten die ik probeer te maken, die breng ik even samen. Op een gegeven moment kwam ik in gesprek met Lois en toen zeg ik, Lois zei eigenlijk tegen mijn pap, jij doet mijn job. Eigenlijk moet ik dat doen. Ik zei, ja, dat klopt. Maar waarom zeg je er dan niks van? Ik zeg, nou, ik zie dat jij het niet met je hart doet. Ja, dus als je doet, moet ik jou elke keer eraan herinneren. Ik moet je op je kop geven. En jij wordt er chagrijnig van. Ik word er chagrijnig van. Mama en ik krijgen er ruzie over. Dus eigenlijk gaat het niet met het hart. Dat is het eerste punt, weet je nog. Het gaat helemaal niet met het hart. Maar toen zeg ik, ik heb een vraag aan je. Ik zeg, ik snap dat jij het niet leuk vindt. Hè. Je vindt die stankjes en dingetjes allemaal niet fijn. En het is niet echt jouw ding. Is er iets in het huishouden wat je dan wel leuk vindt? En toen zei ze, ja, ik vind strijken heel erg leuk. En ik weet dat we heel veel was hadden. Met 4 kinderen heb je gewoon een hele stapel was. Dus ik zeg, zou jij dat dan willen doen? Ja, dat zou ik wel willen doen. Dus vanaf dat moment, in overleg met moeders, is er dus een strijker in de familie bijgekomen. En dat ging goed. Dus soms, in je dienstbaarheid, is het goed om te kijken, waar zit mijn hart eigenlijk? Van misschien is dat niet hetgeen wat ik leuk vind en kan, maar is er wel iets anders wat ik best wel goed zou kunnen? En soms is dat ook een ontdekkingstocht. Waar zit je hart? En ik denk ook dat wij, en ik heb in heel veel gemeenten mogen dienen, en een van de dingen waar ik bijvoorbeeld wel eens tegenaan loop is kinderwerk. En er zijn in sommige gemeenten heel veel kinderwerkers en in andere gemeenten is het eigenlijk altijd wel een probleem. Dus in die gemeente van Theo en Petra is het een probleem. Dat komt niet omdat er geen kinderwerkers zijn, maar omdat ze daar heel veel kinderen hebben, meer dan volwassenen. Maar het blijft een probleem en dan zie je dan, hè, dan moet er aan de deur geklopt worden van de gemeenteleden van we hebben dit nodig, we hebben dat nodig. En dan zie je, nou oké, goed, ik doe het wel. Maar het gaat er ook vooral om, ook in deze gemeente, we zijn familie en we willen elkaar helpen. Maar het is ook belangrijk dat je hart volgt, dat je zoekt in je hart, is er niet iets waar ik gewoon in kan dienen en waarin ik Jezus liefde actief kan laten zien. Dus dat is om rekening mee te houden. Even kijken. Heb ik. Ja, en daarin geloof ik dat waar ik mee begon, dat in de hemel is Vader, Zoon en Heilige Geest, daar is een verbondenheid. Dus dat die hartsgesteldheid, verbondenheid, die twee horen bij elkaar. Ik voel mij verbonden bij wat hier gebeurt. En daarom kan ik mij helemaal geven. Daarom wil ik ook soms dingen doen die niet zo bij mij passen. Het is nodig, maar vanuit dat hart, dat klopt. En de verbondenheid, net zoals Vader, Zoon en Heilige Geest verbonden zijn. Zo kunnen wij als gemeente met elkaar verbonden zijn. Ik heb nog 2 minuten. En ik ben bij punt 2, dus dat is een probleem. Even gauw doorscrollen. Ja, toch nog even een derde punt. Ik wil het wel noemen. Daar ben ik veel tegen aangelopen in het vluchtelingenwerk. Dus ik heb heel veel vluchtelingen, 20 jaar lang in het vluchtelingenwerk gezeten. En er kwamen heel veel fijne christenen die kwamen daar dienen. Met hun hele hart. Maar wat me opviel is dat een aantal van die mensen die in hun eigen kerk geen plekje hadden, die kwamen juist daar waar de ellende het grootst is. En een aantal van die mensen die kwamen daar niet alleen om te dienen, maar die kwamen daar omdat ze alleen zijn. En ik ben daarop gaan letten. Ik zie dus bij sommige gemeentes, en dat zeg ik dus niet dat dat hier is, maar bij sommige gemeentes zie ik dat ook sommige mensen gewoon iets willen doen omdat ze ergens bij willen horen en niet alleen willen zijn. Dus als je dient met elkaar is het, hè, dankjewel Greta, dat het ook gaat om samen community te zijn. He, dus het is niet alleen snel even een taak volbrengen, maar er is ook tijd om elkaar dan even te ontmoeten. En dat heb ik geleerd om in die teams van mensen die eigenlijk kwamen dienen, maar die kwamen ook om van, hey, zie je mij ook? Of zie je alleen maar de doelgroep? En met sommige mensen moest ik ook praten. Ik zeg van, joh, ik zie dat je eigenlijk komt dienen, maar je bent helemaal niet gelukkig. Want je komt eigenlijk ook een beetje voor jezelf. Je hebt misschien een beschadigd hart. Je hoort nergens bij, dus ga je anderen met noden dienen om zelf ook iets te krijgen. Dus als wij over dienen en liefde in actie praten, dan is het zo belangrijk als mensen komen dienen dat je ze wel ziet. Dat je ook in de gaten hebt van, sommige mensen vinden het gewoon hartstikke fijn om even samen iets te doen, omdat ze dan ook een soort gezien worden. Nou, dat is het beste wat ik ervan kon maken vandaag. Laten we afsluiten met een gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat, u bent een dienende papa. U bent zo dienstbaar. U bent niet alleen machtig, alwetend, alomtegenwoordig. Maar u heeft het allerliefste wat u had, uw zoon Jezus Christus, afgestaan. Om datgene wat samen in de hemel werd beleefd ook op aarde te laten zien. En het samen zijn en het samen doen, dat geeft een dimensie die ook in de hemel is. En ik bid in Jezus' naam dat wij in de Levend Woord gemeente niet alleen dat woord liefde bespreken met elkaar. Maar ik bid ook dat vandaag weer ons hart een stukje open gaat om betrokken te zijn, om eigenaar te worden van deze club en een stukje wat ik kan doen. Ik bid ook dat God jou echt gaat laten zien dat er iets is waar God jou voor gemaakt heeft, dat je dat, als je dat beschikbaar maakt en daar anderen mee zegent, anderen mee dient, dat de Heilige Geest dan ook die community, die kleine groep en de sfeer in de kleine groep zal laten groeien. En dat trekt ook weer andere mensen. Vader, we zegenen datgene wat u aan het doen bent. Wat u in ons hart aan het doen bent. Vader, help de Petrussen en de Petra's. Help die om hun hart te openen, maar ook te kunnen ontvangen. Dat we ook soms even terug kunnen zitten en dankbaar zijn voor wat anderen voor ons doen. Zodat er ruimte is voor meer mensen om iets te ondernemen en te doen in dienstbaarheid. Heer, dat is mijn gebed voor deze kerk in Jezus' naam. Amen.